Goed, ja, hij doet het. Oké, we gaan verder met 1 Korinthe 8. 1 Korinthe 7 hebben we afgesloten over het huwelijk. En Paulus, die, zoals we weten, hij gaat een aantal vragen beantwoorden, ja. Want in hoofdstuk 7, vers 1 zie je ook staan, aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. Dus dat verdere verloop van 1 Korinthe gaat dus de vragen behandelen, beantwoorden die ze hem gesteld hebben. En bijvoorbeeld nu komen we in 1 Korinthe 8 en dan gaat het over de afgoden, wat aan de afgoden geofferd is. Ja, dat zijn allemaal vragen waar je mee te maken krijgt. Dat kennen wij natuurlijk ook wel. Je zit in een bepaalde, misschien zit je in een bepaalde kerk of misschien wel nergens. We hadden van de week een vriendin van Rachel en we gingen eten. Ik zei, ja, wij zijn gelovigen, dus wij danken altijd voor het eten. Oh ja, is goed, maar hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan? Wist het helemaal niet. Dat is, deze tijd leef je nu. Dat mensen weten soms helemaal niet. Die hebben nog nooit een kerkgebouw gezien. Die hebben nog nooit een bijbelverhaal gehoord. Dat is in mijn tijd. Ik bedoel, wat is dat? Zit die mensen die zijn, als je over die tijd spreekt, ze nog verder. Maar dat was ondenkbaar. Ja? Maar daar leef je nu in. Nou, en dan kom je tot geloof. En dan is niet alles vanzelfsprekend, ja? Je één ding weet je, ik ben gered. Maar dan moet je alles wel gaan leren. Met de Corinthiërs ook, die zaten, het was een havenstad, maar het was ook een hoerenstad en die zaten in een leven, ja, wat niet bij een gelovige hoort. Dus er komen de vragen, gelukkig. En wat doen ze? Ze gaan naar Paulus toe. Ik wou dat elke gelovige dat in deze tijd zei. Hoe zit dat? Nou, lees Paulus, dan kom je erachter, die geeft antwoord. Nou, Paulus, dat waren de Corinthiërs, die deden dat. Dus ze gingen naar Paulus toe. Wat nu? Nou, dan komen ze dus in aanraking van, ja, we hebben altijd in die afgoderij gezeten. Wat nu? Dus vers 1. Aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat wij al te samen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen. Maar zo iemand God lief heeft, is van hem gekend. Ja, we hebben allemaal kennis. Nou ja, dat kennis hebben we ook nodig. Hè? Zeker weten, want we moeten eerst geleerd worden in het woord. En dan kunnen we pas de Heere dienen. Sommigen willen gelijk in activiteit en de Heere gaan dienen. En zonder kennis. Dat is niet de bedoeling. Kennis alleen maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Paulus zegt, weet gij niet. Ja, dus hij wil niet dat wij onwetend zijn. Dus de kennis is heel belangrijk, dat wij de kennis hebben. En dan de kennis, in de Bijbel, recht gesneden. Die kennis. Als je die kennis hebt, hè, we hadden net ook uitgebreid gesprek over, net over handelingen, ja. Hoe je daarin leert en leert steeds meer weer. Meer en meer. Moet er geleerd worden. Maar niet puur alleen om de kennis. Want dat maakt opgeblazen. Hè. Er is, je kent van die dieren, die maken zich helemaal groot, weet je wel. Als ze aangevallen worden. Je hebt ook een vis volgens mij. Die kan zich helemaal opblazen. En dan maakt hij zich zo groot. Met andere woorden, ik ben groter dan jij. Hè? Dus je hoeft mij niks te doen. Dat is eigenlijk de kennis bij de mensen ook. Die blaast de mensen op. Met andere woorden, ik kan jou wel aan. Kennis gebruikt, die wordt dan misbruikt. Om een ander onderuit te halen. Ik heb, nou de laatste tijd hebben we nog wat e-mail verkeerd met mensen. Vanwege, lezen ze wat op de site. Nou, velen helaas zijn het dan niet mee eens. Het begint altijd heel erg vrolijk en blij, bedankt. We vinden het heel mooi dit en dat. Maar ja, dan gaan we een beetje verder praten over de boodschap. En dan wordt dat steeds minder. En op een gegeven moment, als je niet uitkijkt, eindigt dat in vijandschap. Nou, niet van mijn kant, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En houdt zover het in u is, vrede met alle mensen. Ja, dus we verkondigen, daar heb je het. De boodschap in liefde. Ja, het gaat toch niet om wat wij weten, omdat we... Nee, we gaan het verkondigen. Ten eerste dat mensen zalig worden. En dat ze tot kennis van de waarheid mogen komen. Dat is de liefde. En die gaat mensen stichten. Ik wil die persoon dat hij de liefde van Christus ook gaat kennen. En dat hij ook die rijkdommen gaat ervaren die ik nu weet. Dat is mijn houding. Of dat is de houding zoals God dat wil hebben. Om mensen te behouden. En dan vertel ik, de hele raad Gods. Is dat liefdeloos dan? Kan je niet een beetje water in de wijn... Dan hou je mensen binnenboord. Beetje water in de wijn. Hè? Water in de wijn. Is toch een... Sta je toch? Water in the wine. Ja. Dus, maar nee, Paulus zegt, nee. Ik heb de hele raad Gods verkondigd. Ja, en niet iedereen die wist dat. Dus de doop, wij staan voor de doop. Zonder meer. Zonder doop ben je niet gered. Zonder de doop door de Heilige Geest. Als de mensen dat niet willen, dat is jammer. Maar ik weet één ding zeker. De liefde is niet om de doop aan de mensen te gaan onthouden. Maar juist om de doop te verkondigen. Want dat is toch de kern van ons geloof. De basis van ons geloof, van ons geestelijk leven. Dat je begrijpt wat de doop is. Dus de waarheid in liefde verkondigen. Maar wel de waarheid, ja. We laten niet de waarheid. Gaan we een beetje minder maken om toch mensen te houden. Nou, dus de kennis alleen maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Paulus, kijk even met mij in 1 Korinthe 14, vers 26, in hetzelfde hoofdstuk. Hij heeft heel veel te zeggen tegen de Korintiërs, want ze waren zo vleeselijk als ik weet niet wat. Maar wat zegt in 1 Korinthe 14? Ze roemden natuurlijk in al die gaven die ze hadden. Dan keken ze weer naar, zie je. We hebben de kennis, we hebben de gaven. Wij zijn geestelijk, want wij hebben het allemaal. Ja, ik ben net zoals Israël. Ja, wij zijn Gods uitverkoren volk. Ja, als je zo praat alleen, dat maakt je hoogmoedig. Zij ook. En dan zie je, wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, en ieder van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging? Laat alle dingen geschieden tot stichting. Het gaat om dat wij opgebouwd worden in de innerlijke mens. Dus je weet, ik ben in Christus. En daarna gaat het erom dat je opgebouwd wordt. Dat je gesticht wordt. Je bouwt een geestelijk huis. Dat ben je eigenlijk een bouw. Want stichten, opbouwen, je gaat iets bouwen. Nou, wij zijn allemaal tempels. Dat is onze positie. Maar we willen in ons dagelijks leven, willen wij ons geestelijk huis gaan opbouwen. 14 vers 26. 1 Korinthe. Maar we gaan nu naar 1 Korinthe 13. Ook een heel bekend iets. Ja, al waren het, vers 1, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. Al waren het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden. Nou, wij weten die verborgenheden, ja? En al de wetenschap, al waren het dat ik het geloof had, zodat ik verbergen ze verzette en de liefde niet had, zo waren ik niets. Nou ja, dat wordt natuurlijk veel gelezen, op trouwerij en zo. Het klinkt allemaal heel erg mooi. Ongelovigen vinden dit ook geweldige teksten. Net zoals Amazing Grace, dat is een mooi lied, maar dat wordt ook heel vaak bij ongelovigen gezongen. Denk je, huh? Wat moeten die nou met dat lied, ja? Maar met dit ook, de liefde, maar over welke liefde praten wij nou eigenlijk? Zonder liefde waren wij niet. Is dat de liefde van de mens? Bedoelen we die liefde? Daar spreekt Paulus hier natuurlijk helemaal niet over. Paulus verwijt hier de Korintiërs juist dat ze die liefde niet hebben. Ze roemen in die gaaf, in die kennis. Hij zegt, jullie hebben het allemaal, maar de liefde hebben jullie niet. Welke liefde bedoelt hij dan? De liefde die zichzelf... Kijk, Paulus praat hier eigenlijk over de vrijheid die wij hebben als christenen. Maar hoe gaan wij die vrijheid gebruiken? Die gebruiken wij dat we die broeder niet voor het hoofd stoten... Maar dan gaan juist opbouwen. Iemand die de kennis allemaal nog niet heeft van hoe het allemaal zit. En dan heb ik soms wel eens even dat ik mijn vrijheid iets inperk. Om die andere die dat allemaal nog niet weet, niet voor zijn hoofd te stoten. En daar is liefde voor. Als je alleen je kennis gebruikt, nou dat weet ik ook nog wel. Als je alleen je kennis gebruikt, ja ik vind het ook leuk om een soort steekspel te houden. Ja, dat is het eigenlijk van die tekst en dan komt die andere met die tekst. Nee, boem, boem, boem. Maar je weet zelf ook wel, met de kennis van de verborgenheid, ja, daar is geen spel tussen te krijgen. Ja? Dus dat kan je ook misbruiken. Maar liefde, want liefde, wat produceert nou liefde in ons? Nou, ga even met mij 1 Timotheus. Dit is heel belangrijk dit. 1 Timotheus. Wat produceert liefde naar God toe en liefde naar de mensen toe? Nou, dat heeft alles te maken met de gezonde leer. 1 Timotheus 1, vers 3. Paulus schrijft tegen Timotheus, gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog. En wat vermaat u hun? Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Blijf bij de leer die ik jullie verkondig heb, Paulus. Geen andere leer. Ook al gaat de leer over de Heer Jezus, ja, dat kan allemaal mooi en aardig klinken. Maar we praten nu over de leer die ik kondig. Die gaat ook over de Heer Jezus, maar die is verborgen. Kijk, nog zich te begeven tot fabelen, eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Daar gaat het om. Het gaat om de stichting, een goddelijke stichting. God sticht ons. Hij is met ons. Als ze dus bij die gezonde leer blijven, die leer die Paulus zei, zegt, zorg dat ze, die andere leer, die moeten ze afwijken. Blijf bij de leer. Hij zegt, dat beveel ik jou. Sommigen. Want sommigen verkondigen namelijk andere dingen. En dan is de stichting Gods is weg. Wat krijg je ervoor terug? Twistvragen, verwarring. En de hele boel, die kan zelfs daardoor opblazen. Ja? Daarom zegt hij, als ze dus bij die leer blijven, dan moeten ze de gemeente uit. Nee, het gaat om de stichting Gods en die zit dus in die leer. En dan kijk maar, het einde van het des gebods is liefde. Dat wil zeggen dat het doel, het einddoel van het gebod, welk gebod is dat? Ja, dat is vers 3, dat ze niet van die leer afwijken die Paulus verkondigen. Dat ze bij die gezonde leer blijven. En wat zie je dan? Wat is dat doel van het gebod? Dat je bij die leer blijft? Nou, dat is liefde. Wat voor liefde? Uit een rein hart. Wat is een rein hart? Een rein hart is een hart wat gerechtvaardigd is door het geloof alleen. Die geloofd heeft dat het is genade. Het is geen onrein hart. Ik ben gerechtvaardigd. Ik heb vrede met God door het geloof in Jezus Christus dat hij stierf voor mijn zonden. Nou, waar lees je dat? Dat lees je niet in Matthäus. Als je dat gelooft, ik had pas ook dus dat iemand die zegt, ja, naar Pinkster. Ik zeg, ja, is dat het evangelie waardoor u zalig wordt? Geloof, bekeert u, laat u dopen tot vergeving der zonden. En dan zult gij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Word je daardoor zalig? Nee, dan worden wij niet door zalig. Dus dan als je dat gelooft, met dat dopen en dat hele verhaal, dan heb je geen rein hart. Maar de gezonde leer, ja, dat zegt wat je moet geloven. En daardoor word je zalig. En dat geeft ons een rein hart. En dat bewerkt in mij ook, ja, de liefde. Want ja, wat doe ik sinds ik dat weet? Ja, ik ben er vol van en ik wil ook graag dat die ander dat weet. Ja? Dus dat bewerkt in mij een liefde naar God toe sowieso, want hoe kon ik van God houden hiervoor? Nou, dat kon helemaal niet. Nee, dat kan pas nadat jij door God geleerd bent, wat hij voor jou gedaan heeft. Sindsdien hou ik van God. Ja? Sindsdien heb ik die liefde. En dat is de liefde waar 1 Korinther 13 over spreekt. Niet die liefde van mij, dat is wel geen bal voor. Mensen zijn liefdeloos, vreed. Lees maar in Romeinen 1 wat ze zijn van nature. Nou, en dan zie je, en uit een goed geweten, dat is wanneer hebben wij een goed geweten? Een geweten wat gesterkt is door de gezonde leer. Wat mij niet schuldig meer verklaart als ik tegen de leer inga. Omdat ik zit nu bij de gezonde leer. Voorheen zat ik, ja, had ik bijvoorbeeld dat ik mezelf schuldig voelde als ik bijvoorbeeld geen belijdenis van zonde had gedaan ofzo. Dan moest ik vergeving vragen. Maar door de gezonde leer is mijn geweten nu gesterkt. Ja? Ik heb nu een goed geweten naar God. Dus ik weet nu wat God nu aan mij leert. Dus liefde uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Wanneer heb je een ongeveinsd geloof? Als je gelooft in wat God nu doet. Ja? Zoals hij dat nu in zijn brief aan Paulus heeft geopenbaard. Zo werkt het nu. Dus wij hebben liefde uit een reinhard, uit een goed geweten en uit een ongeveinsd hart. Drie keer liefde. En dat komt allemaal voort, waar voort? Uit de gezonde leer. Dus terug naar 1 Korinthe 8. Onthoud dat. Zonder gezonde leer, ja, dan, als we in 1 Korinthe 8 zijn, dan zitten we dus in die kennis die opgeblazen maakt. Ja? Maar ik zal u één ding zeggen, genade gelovigen kunnen ook echt opgeblazen zijn. Wij zijn daar echt niet vreemd van. Ja, dat we hier ook zitten alleen om de kennis op te doen. Maar die gezonde leer moet in ons werken. We moeten het geloven. En dan zullen we ook zien dat we de keus maken. En er staat ook, zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen. Ja. Wij kunnen best wel weten iets te weten. We hadden het net ook over, ja, 5 jaar geleden of zo met dit, hè, hier met Handelingen. Zeg je, nou ja, net zo met Antiochieën, met die Grieken en zo, en de Joden. Daar was ik toen. En dat er evangelie van Gods genade bestaan heeft naast het evangelie van het Koninkrijk in die tijd. Was voor mij toen de tijd veel moeilijker. Nu ben ik wel jaren verder heb ik veel meer licht en kennis. En nu is voor mij, denk ik, hey, ik ben alweer, ja, ik zie nu veel meer als toen. Met andere woorden, ja, toen meende ik al heel wat te weten, moet ik zeggen. Ja, maar als ik naar terugkijk, denk ik, ja, wat wist ik nou allemaal? Maar over 5 jaar, precies hetzelfde. Nu denk ik ook dat ik al heel veel weet. En jullie ook. Maar, ja, jawel, jawel. Nou, moet eens kijken, als je vergelijkt met mensen die dus niet bij de gezonde leer blijven, die weten niks. Ja? Heel veel dingen waarvan wij zeggen, nou, wat is dat nou helemaal? Dat is voor iemand die kijkt, die ziet zo van, wat mensen, kinderen, wat weten die veel, weten wij heel veel wel. Maar het heeft puur te maken met het feit dat wij het woord waar het nu recht snijden. Ja? En dan ga je dingen begrijpen en dan ga je dingen ook weten. Maar let op, indien iemand niet weet, meent te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen. Dus ja, aan de andere kant, wij moeten niet hier zitten en van, nou ja, ik weet het nou wel, ik heb die Bijbel gelezen en klaar. Nee, u weet niks. Nu denk je, maar over 10 jaar, maar dat blijft, dan denkt u in de eeuwigheid. Pas schreef iemand ook, ja, wat gaan we dan doen? Wat gaan jullie dan doen daar in de eeuwigheid? Een beetje, dat was een ongelovige. Maar in het vlees zou ik zeggen, wat denk jij dat jij gaat doen in de eeuwigheid straks, ja? Snap wat ik bedoel. Dat ziet niet rooskleurig uit. Maar goed, dat is het vlees, dus de liefde zicht. Dus dan ga je natuurlijk de liefde van God verkondigen, ja? Maar het is niet zo dat als wij naar de Heer toe gaan, de Bijbel gaat dicht. En we gaan daar gewoon, die Bijbel, die is van eeuwigheid waarde. Wat daarin staat, daar weten wij nog maar zoiets van, als dat al niet te veel is. Ik verbaas me elke keer weer over wat er elke keer voor nieuwe dingen uit het woord komen. Dus blijf nooit op het zitten, ik ben tevreden met wat ik weet. Daar staat hier, u heeft gelijk men behoort te kennen. Dat wordt nog vele, veel meer, en dat zal blijven, dus wij blijven daarin geleerd worden. Straks ook hebben we Bijbelstudie zo meteen in de eeuwige heerlijkheid. Heerlijk. Tenminste, ja, ik vind het heerlijk. Goed, en dan gaan we naar de volgende vers. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Ja, als je daar goed leest, dan denk je, ja, dan moet je er goed over nadenken. Want ook hier weer, je kan zo'n vers eruit pikken en dan ga je dat vers alleen behandelen. En dan denk je, oké, ja, God heeft mij eerst lief gehad en toen hield ik van anderen. Klaar. Ja? Maar het staat hier niet voor niks, het staat in de context. En waar gaat dit stuk over? Dit gaat over dat ik mijn rechten beperk vanwege mijn broeder. Het gaat over het afgodsoffer eten. Eet ik dan gewoon wat ik wil en ik trek me niks van die broeder aan? Want hij weet het nog niet, daar is hij te dom voor. Nee, het gaat over, kijk, zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Dat wil zeggen eigenlijk, dat in God, voor God maakt die kennis van jou helemaal geen bal uit. Ja, om zo maar even te zeggen. Hij wil wel dat wij groeien in de kennis van het woord. Maar als het alleen om jouw kennis is te doen, nou, daar geeft hij helemaal niks om, hoor. Daar geeft hij helemaal niks om. Want wat heeft hij aan mensen die kennis opdoen, maar er niks mee doen? Wat heeft hij aan mensen die leren over de liefde van God, maar de liefde niet overbrengen naar de ander toe? Want daar heeft hij toch geen fluit aan? Daar heeft hij helemaal niks aan. Want dat is namelijk niet de bedoeling van die kennis. Dus als iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Dus met andere woorden, wat bedoelt u met dit vers te zeggen in die context? Wij hebben die kennis, maar als iemand God lief heeft, dat zijn wij, als wij hem lief hebben, dan zijn we door hem gekend. En dus dan heb je ook je broeder lief. En daar gaat dit stuk over. Dat je je broeder en je zuster lief hebt. Kijk even maar mee naar 1 Johannes 4. 1 Johannes 4, vers 7. Dat is al. Maar dat is dan helemaal absoluut. Kijk, als wij nu onze broeders en zusters niet lief hebben, en er zijn heel wat leden in het lichaam van Christus die daaraan voldoen, aan die kwalificatie, dat je je broeders en zusters niet lief hebben. Jullie weten natuurlijk ook hoe dat in elkaar zit, ja? En dat heeft alles ook te maken met het verlaten van een gezonde leer. Maar in de grote verdrukking is het nog veel erger, ja? Dan ben je namelijk afhankelijk van je broeders en je zusters. Want buiten je broeders en zussen in de wereld heb je helemaal niks. Helemaal niks. En hier, maar het principe, kijk in 1 Johannes 4, vers 7. Geliefde, laat ons elkander lief hebben, want de liefde, zie je, is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Ja, wat voor liefde. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot de verzoening van onze zonden. Geliefde, indien Gods ons al zo lief heeft gehad, kijk, daar komt het, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Nou, God blijft ook in ons, hè. Maar dat is, nou oké, daar ga ik nou niet uitleggen, maar God blijft in ons, ja. Ook voor hun, hoor, trouwens. Dus als hij ons verlaat, bedoelt hij in een andere zin. Maar goed, en dan, hieraan kennen wij dat wij in hem blijven. En hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En lezen we vers 19. Wij hebben hem lief, omdat hij ons lief gehad eerst, lief gehad heeft. Zie je het? Daarom hebben wij God lief. Dus voorheen, iemand die zegt, ik heb God lief zonder Gods geest, is onmogelijk. Dat kan niet. Hoe kan je nou God lief hebben? Waarom kan je nou God lief hebben? Ik kan God lief hebben omdat ik weet wat hij voor mij gedaan heeft. Ja? Zijn liefde heeft daarom in mij gewerkt dat ik hem lief heb. Want ik weet van het kruis. En voor het kruis, toen ik dat niet heb geaccepteerd, wat wist ik nou over God? Nou ja, ik geloofde dat hij de hemel en de aarde geschapen had, dat wel. Dus ik kende hem, zeg maar. Ik wist dat hij bestond. Maar niet in die zin dat ik hem kende, dat ik hem lief had. Daardoor moest ik eerst door hem geleerd worden. Eerst door hem gekend worden. Dus ik heb hem daarom lief, omdat hij mij eerst lief gehad heeft. Dat weet ik. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? Nou, duidelijke taal. Ja, terug naar 1 Korinthe. Nou, dus dat is, het vertaalt zich dus in de liefde naar je broeders en zusters toe ook. En natuurlijk ook voor ons ook de liefde naar de mensen, om natuurlijk de liefde van God aan de mensen te vertellen, te verkondigen. Ik vergeet één tekst, dat is Efeze 3. Die moet er ook even bij nemen. Efeze 3, vers 19. Dus, als ik God lief heb, dan ben ik door hem gekend. Ik weet, ik hou nu van God en ik ben door hem gekend. Dat is duidelijk, ja. Wat heb ik nou? Heb ik nou een relatie met God? Of ben ik in gemeenschap met God? Als jij over je huwelijk spreekt, heb je het dan over een relatie? Of heb je het dan over een gemeenschap? Ik zou over een gemeenschap spreken. Ja? Een relatie, dat is iemand, samenwonen is eigenlijk een relatie. Gemeenschap, toen ik trouwde, ik bedoel, een huwelijk is... Is normaal gesproken in gemeenschap van huwelijk, goederen. Nou, ik had een zaak en ik kende de heren niet, dus ik ben toen op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Voor Paul toen niet zo leuk. Ze, ja, zo, en dan gaat het fout en dan ben ik mijn zaak kwijt. Ja, zo dacht je toen. Ja. Maar huwelijk is natuurlijk een gemeenschap. Dus in die zin had ik een gemeenschap, ik was getrouwd, maar aan de andere kant had ik tegelijkertijd eigenlijk een relatie. Snap je wat ik bedoel? Het zijn twee verschillende dingen. Dus, nee, ik ben in de gemeenschap met God. Dat is heel wat anders dan een relatie. En dat is iemand die natuurlijk, ja, ik heb hem lief en ik wil hem ook dienen. Ja, dat is degene die God lief hebben. Niet alleen, ik weet dat ik gered ben. Je kan God lief hebben in die zin dat hij bijvoorbeeld je redder is. En daarna ga je gewoon je eigen gang. Nou, dan neem je in mijn ogen een relatie. Ja? Maar als je zegt, nee, ik heb hem lief en ik ga hem volgen, wat hij in zijn woord tot mij zegt, en dat is natuurlijk het woord recht gesneden door Paulus, daarvan zegt de Bijbel, dat zijn degenen die God lief hebben. Daarmee zegt, maar dan spreek je over hem, ik hou van hem als mijn vader. Dus ik hou van hem als mijn redder, ik ben blij, ik ben gered. Maar daarna, ja, nou goed, ik heb allerlei motieven waardoor ik nu niet naar hem luister. Ja, oké, maar... Iemand die hem volgt in zijn woord, nu met de apostel Paulus, dat zijn degenen die hem ook lief hebben als zijn vader. Daarom zegt Paulus ook, die zijn verschijning lief gehad hebben. Dat betekent in zijn totaliteit. Niet alleen dat hij gered heeft, maar ook dat je ook luistert naar zijn woord, dat hij nu tegen jou zegt, via de apostel Paulus. Nou, en dan zie je dus heel mooi in Efeze 3, vers 19. Vers 18 opgaat, gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Dat is ook het verschil. Kijk, je kan iemand kennen. Ja, Adam en Eva bijvoorbeeld. Hier zie je het woord kennen en bekennen. Nou, wij doen niet aan Grieks, maar je hebt gnosis en epignosis. Gnosis is kennis, epignosis is de volle kennis. Dus kennis is bijvoorbeeld, ik ken iemand. Gewoon, ja, ik ken mensen van naam. En ik ken Balken en ik ken ik ook, ja. Maar ik ken hem, ja. Maar bekennen is heel wat anders. Dan heb ik ook een gemeenschap met hem. Dus het woordje bekennen, dan kan je heel duidelijk begrijpen het verschil ook. Want je hebt kennen, dan weet je dat. Is, ik ken het, ik weet het. Maar Adam, wat staat er? Bekende Eva. Hé, dat praat je over gemeenschap. Ja? Dat is heel anders. En dat gaat veel verder, ja. Dus dan heb je, nou dat is ook met dit. We hebben de kennis en we hebben de volle kennis, de doorleefde kennis. Dat is iemand die inderdaad God volgt in alles. Die gaat boven de kennis alleen, maar ook in gemeenschap met hem leeft. Heren, wat wilt u? Wat ik doen zal? Wat zegt u? En ik ga naar Paulus. Dus terug naar 1 Korinthe 8. Let op dus, die kennis. Nou, en dan zegt hij in vers 4, dus dat heeft hij even laten zien. Wij hebben die kennis, maar let op, het gaat niet om de kennis alleen. Het gaat om de liefde. Die kennis die moet liefde in ons voortbrengen, door de gezonde leer. Naar mijn broeders en zusters in de eerste plaats, natuurlijk om ons heen. En naar je verwanten, in je huwelijk. Maar hier spreekt hij over de gemeente, broeders, en dan gaat hij over dat eten. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn. En dan komt het, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen ander god is dan één. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, gelijk er vele goden zijn, vele goden en vele heren zijn. Nochtans hebben wij maar één God de Vader, uit welke alle dingen zijn, en wij tot hem. En maar één Heere, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn, en wij door hem. En dan, doch in allen is de kennis niet. Dus in allen is die kennis niet aanwezig. Kijk, en daar komt dus om de hoek kijken, ja. Oké, ik heb die kennis, maar wat doe ik met die kennis? Breng ik de waarheid en liefde? Ga ik die kennis die ik heb, bijvoorbeeld, ik leef in de Bijbelbelt, zoals ze dat noemen tegenwoordig, ja. Van de week, ja, ik zeg het constant, maar ja, het is nou helemaal zo. E-mail van een vrouw, een ongelovige vrouw, reageerde op de studies. Van Paulus over de vrouwen. Nou, die was furieus, ja? Furieus. En nou ben ik de draad kwijt. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik ermee wou zeggen. Die zei dat. Die leeft dus midden in die hele zware gemeenschap. En dus je ziet het om zich heen. Dus die associeert ons daar ook mee dan. Maar goed, dat weer leg je allemaal met de Bijbel, bla bla bla. Ja? Maar goed, stel je voor, ik leef daartussen dan. Tussen mensen die allemaal zwaar onder de wet zijn. En dan ga ik zeggen, ja, ik ben vrij in Christus. Dus ze kunnen van mij allemaal het heen en weer krijgen. Ik kan doen en laten wat ik wil. Dus ik praat alleen maar over mijn rechten. Ja, want ik ben vrij in Christus. Dus niemand kan met me maken. Dus de hele straat is op zondag leeg. Niemand was zijn auto. Ik ga op zondag de auto wassen. Om te laten zien dat ik vrij in Christus ben. Win ik die mensen? Nee, natuurlijk win ik die mensen niet. Dus wat doet de liefde nou? Kijk, dat is de kennis, ja. Maar nu komt het om de liefde. Ik wil graag die mensen winnen voor deze boodschap. Nou, dan ga ik natuurlijk niet mijn vrijheid voor de verkeerde manier gebruiken. Dan ga ik mijn vrijheid, ga ik juist, die ik heb, dan doe ik een stapje terug, die perk ik een beetje in. En om die mensen niet voor het hoofd te stoten, dan kan ik met hun eens een gesprekje praten. En wie weet krijg ik op die manier ingang. Want die mensen weten het allemaal niet. Nou, zo is dat in feite hier iets exact hetzelfde aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn. Ja, de heidenen waren natuurlijk volledig in de afgoderij. De tempels in Korinthe, hoeren en er werden eten geofferd en daar bleef van over. Dat namen ze mee naar huis of dat werd verkocht in de vleeshal. Zo ging dat. En dan kom je uit, je bent gered en je weet dat is allemaal afgoderij. Maar kan ik dat nou nog wel eten? Want je weet dat is geassocieerd met aan de duivel offeren. Ja, logisch dat je dan denkt. Dan krijg je een probleem mee. Je denkt dat mag niet, dat is besmet. Of dan kijk maar nu in de charismatische wereld ook. Als hier dus ook gisteravond iets de duivel vereerd zou zijn. Hè, dat, je hebt van die feesten volgens mij. Wij weten heel, op dat gebied gebeurt ook heel veel wat wij nog niet eens weten. Maar stel je voor, ze hebben hier een avond inderdaad satanisten. Dan moet, als je de volgende dag dienst houdt, dan moet het hele gebouw gereinigd worden. Want het is besmet. Maar dat heeft met onwetendheid te maken. Wij weten, dat is niks. En daar zegt Paulus ook tegen hun, gaat eerst leren van wij weten hier dat er maar één God is. En de overige goden, die bestaan gewoon niet. Het is gewoon niks, het is lucht. Dat moet je weten. Maar dat weet je niet allemaal. Maar wij weten het wel, maar die anderen nog niet. En die moet ik dus dit. Dus dan moet ik die persoon, moeten we daarin gaan leren. Moeten we onderaf beginnen. Of zijn niveau. Een kind wat speelgoed heeft in de box. Ja. En je wil dat hij er vanaf blijft. Je kan het afpakken. Nou, dan begint hij te schreeuwen. Of je kan hem afleiden. En je zorgt dat hij iets anders pakt. En dan laat hij het ander liggen. En dan pakt hij dat. En het kind blijft stilletjes. En die gaat met het andere speelgoedje. Dus dat, zo moeten we dat doen. Dat wil zeggen, niet afpakken, maar gaan leren. En dan gaat het vanzelf loslaten. Maar niet gelijk de volle laag. Huppakee. De hele kennis puimen. Want dat gaat absoluut niet goed. Want dan raken we die broeder of die zuster. Grote kans dat je die kwijtraakt. Wat zegt hij ook later in dat stuk? Gaat hij dan in vers. Kijk vers 11. En zal de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan. Om welke Christus gestorven is. Je wilt toch niet dat hij verloren gaat. Nou, daar bedoelt hij niet mee dat hij verloren naar de hel gaat. Ja. Maar dat hij weer terugvalt in zijn oude geloof. Of hij wordt niet opgebouwd. En zijn geweten, hij is zwak. En dat hij verloren in die zin gaat voor deze boodschap. Ja, omdat hij te veel aanstoot krijgt. Nou, dus wat wij lezen over wat we net lazen, over al die goden. En dat er geen, dat er maar één God is. Is eigenlijk de Korinthe, dat is de brief die komt naar Romeinen. En wat weten wij? We weten de volgende. De Romeinse leerbrief over het kruis. Dan krijg je Korinthe gelaten. Korinthe wijken af qua wandel. En de gelaten wijken af qua leer. In allebei is het terug naar Romeinen. Met Efeze krijg je Filippenzen, Colossenzen. Die hebben Romeinen al gepasseerd. Dat is gegrond in hun. Die moeten weer als ze afwijken. Dat is de leerbrief, is Efeze voor hun. Over de gemeente. Christus is het hoofd. Het lichaam van Christus. En dan moeten zij terug naar Efeze. Als ze daarvan afwijken. Exact hetzelfde. Korinthe moet dus terug naar Romeinen 1. Degene die dat niet weten. Wat staat er in Romeinen 1? Laten we gaan bladeren. Romeinen 1. Vers. 18 niet. Dan gaan deze ik even in vers 21. Ze hebben. Uit de schepselen. Kan je dus zien in vers 20. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, omdat zij niet verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende, vers 21, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dus het hart is geestelijk helemaal zo zwart als de nacht. Zich uitgevende voor wijze zijn ze dwaas geworden. En dan zie je inderdaad, je hebt de wereldse wijsheid en wij zijn dwaas in de ogen van de wereld met het evangelie. Maar goed, en dan zie je wat er gebeurt. Zij hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eensbeeld van verderfelijk mens en gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Enzovoort, enzovoort. In vers 25, ze hebben de waarheid Gods veranderd in de leugen en het schepsel geëerd en gediend. Boven de schepper. En daarmee heeft God hun aan hunzelf overgelaten. Nou, dit is de Romeinen 1 leer, ja. Dus als we terug naar 1 Korinthe 8 gaan. Zij moeten terug naar Romeinen 1. Ze hebben de schepper verlaten en zijn het schepsel gaan dienen. Maar buiten God is er gewoon geen God. Want het is verzonnen in de ijdelheid van hun gemoed. Hun verstand is verduisterd. En toen zijn ze zogenaamd wijs geworden. En in die wijsheid hebben ze hun eigen goden gemaakt. Natuurlijk, er zit er eentje achter. De God met een kleine g. Dat is Satan. Maar hij is geen God. Hij is een schepsel. Dus, in vers 8 vers 4, dan zie je dus, er is een afgod, is niets in de wereld en er is geen ander god dan één. Dus het zijn wel beelden en het is allemaal mensenwerk. Geïnspireerd door Satan. Maar buiten God is er geen god. Daar staat natuurlijk, er is geen ander God dan één. Nou, in deze wereld, je kent dat, hè? Je hebt Zeus, je hebt Apollo, noem ze allemaal Diana, Allah. In India lopen de koeien door de straten. Ja, en in Duitsland heeft een adelaar aan zijn... In Amerika heeft de eagle. En de Russen hebben de beer. Japan heeft de zon, toch?
En Boeddha.
Ik bedoel allemaal goden in deze wereld, ja? Of je hebt hemellichamen, de zon. Wat staat op de vlag in het Midden-Oosten? De maan. De maangod, de zonnegod. Allemaal goden, ja? Allemaal omdat ze de God van de Bijbel verlaten hebben. Maar het zijn geen goden. Het is helemaal niks. Het staat gewoon niet. En dat is wat Paulus hier zegt. Met het afgodsoffer eten. Het is al wel aan de afgoden geofferd. Maar goed, ze bestaan helemaal niet. Het vlees blijft vlees. Maar je hebt er niks aan. In die zin. Maar daar komen we nog op. Oké, en dan gaan we naar 6:5. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden. Nou goed, dat zijn die zonnegoden, zeg maar, in de hemel, de zon, de maan. Het zij op de aarde. Nou, op de aarde zijn er ook die goden genaamd worden. Wat denk je van Nero? Dat was God. Dat was voor de Romeinen, dat was hun God, ja. Japan, de keizer, als ik me niet vergis, is ook hun God, toch? Hitler was ook, dat was een gebed tot onze vader, dat was uiteindelijk voor Hitler. Dat was hun vader. Er zijn heel veel dingen over het Derde Rijk waar je nog eens leeft, dat je bijna helemaal niet eens weet. Maar de hele filosofie erachter is ongelooflijk. Maar dus, dat is allemaal aan de hand. Maar hij zegt, gelijk er vele goden heren zijn. Nochtans, let op, hebben wij maar één God. En wie is dat? Dat is de Vader. Wij spreken over God de Vader. En over welke Vader spreken we dan? Nou, dat onderscheidt ons als zeggen ze wel eens van ja, het zijn allemaal, we geloven uiteindelijk allemaal in diezelfde God. Ja? Maar dan zeg ik ja, God, als je over God de Vader spreekt, dan spreken we over dezelfde God. En dan weet je gelijk, in één klap maak je scheiding. Want al die andere goden, dat zijn geen vaders, zover als ik weet, tenminste niet. En dan praten we over de Vader van wie? De Vader van onze Heer en Heiland Jezus Christus. De Heer Jezus zei ook, ik en de Vader zijn Eén. Hij sprak altijd over de Vader. En hij deed te veel van zijn Vader. Het was zijn Vader, die God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is de enige God die bestaat. En buiten staat geen God. En dat is wat Paulus wil, dat ze dat moet hij weten. Ja? Uit welke alle dingen zijn en wij tot hem. Nou, uit welke alle dingen zijn. Dat wil zeggen, hij is de oorsprong van alle dingen. Ja? Uit hem komt alles voort. Hij is degene die het initiatief genomen heeft in alles. Uit hem is alles. Uit hem. Kijk even naar, ook in 1 Korinthe 1 vers 30. Uit hem is sowieso de oorsprong van alle geschapen dingen. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, zegt hij in Romeinen 11 vers 36. De schepping, ja, alle geschapen dingen zijn uit hem. Maar we zien ook in 1 Korinthe 1 vers 30, hij is ook degene die de oorsprong is van onze roeping in Christus. 1 Korinthe 1 vers 30, uit hem, dat is God, de Vader, zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid voor God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Ziet u wel? Uit welke alle dingen zijn. Het is uit hem. Nou, in 1 Korinthe 8 terug, dan zie je ook, dan zien we ook, even kijken hoor, één God de Vader uit welke alle dingen zijn en wij tot hem, hè, wij zijn ook tot eer van hem geschapen, ook om hem te dienen. En maar één Heere Jezus Christus, daar staat dan niet uit welke alle dingen, maar door welke alle dingen. Wij hebben ook trouwens maar één Heere. Wij spreken daarom ook over de Heere Jezus. Niet Jezus dit, Jezus dat, allemaal over Jezus, Jezus, Jezus. Of de Heere God, hoor je ook nog wel eens. Maar dan sla je het kruis over. Ja? Als hier het kruis is, God en is Christus. Als je aan Christus denkt, als wij aan Christus denken, denk maar aan het kruis. En dan zeggen we, hij is mijn Heer, hij is mijn Heiland. Waar is die mijn Heer? God heeft hem tot een Heere gemaakt. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is God zelf. Hij is mijn Heer, hij is mijn God. Hij is God. Dus ik spreek over de Heer Jezus, niet over ja, de mens Jezus. Ja, dat was hij ook wel, maar hij is mijn Heer. En het is niet de Heere God, want God heeft hem tot Heere gemaakt. Dus we spreken nu over de Heere Jezus. En daarom staat het hier ook. De Heere, Jezus Christus is onze Heere, door welke alle dingen zijn. Door hem zijn alle dingen. Er zijn teksten in de Bijbel genoeg, maar anders wordt het te laat. Maar dat God heeft in Christus Jezus alles geschapen. Ik kan misschien eentje pakken, dat is Colossenzen 1 vers 16. Het staat ook voor degene die het opschrijft, Johannes 1 vers 3 en Hebreeën 1 vers 2. Maar wij nemen Colossenzen 1 vers 16. Kijk, daar staat het. Het gaat over Christus. En staat in vers 16, want door hem, Christus, zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en onzienlijk zijn, het zo'n tronen enzovoort. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dus door Christus zijn al deze dingen. God heeft in Christus, heeft hij al deze dingen geschapen. Het is uit hem en door zijn zoon heeft hij dat geschapen. En dan komen we bij het laatste vers. In 1 Korinthe 8. Of vers 6. En dan zegt hij, door welke alle dingen zijn Christus. En er staat ook, en wij door hem. Dus door Christus zijn wij. Wie wij zijn. Is door Christus dat wij zijn. Door hem alleen. Nou, dat weten we. Ja? Wat heb ik door Christus? Wat heb ik door Christus? Kijk, ik heb alleen maar geloofd in hem. Dat is het enige wat wij doen. Ik stel mijn vertrouwen in wat hij gedaan heeft. Mijn geloof is uit geloof tot geloof. Ik ben geleerd in zijn woord. Daar staat het. En ik heb het gelezen. En ik heb het geloofd. Daarom wordt mijn geloof gerekend tot mijn rechtvaardigheid. Omdat ik heb geloofd in datgene wat hij hier schrijft. Uit geloof tot geloof. En daardoor ben ik door hem wie ik ben. En wat ben ik dan? Ik ben verzoend met hem. Ik heb door Christus de verzoening gekregen. Ik heb door Christus vrede met God. Ik heb door Christus vergeven van zonde. Ik heb door Christus eeuwig leven. Ik heb door Christus heb ik een positie in de hemel. Ik heb, nou, en noem het allemaal maar op, de geestelijke zegening. Door hem heb ik alles en ben ik alles in hem. Ben ik volmaakt en ben ik in uw schepsel. Nou, dat is wat hij hier zegt. En dat moet hij weten. En dan gaat hij naar vers 7. Maar dan gaan we de volgende keer verder, maar dat lees ik nog even. Doch in alle is de, en dan mag je rustig zeggen, die kennis wat we net opschreven, tussen 4, 5 en 6, die kennis is niet bij iedereen. Maar sommigen met een geweten, conscientie, des afgods tot nog toe, dat betekent tot nu toe dat hij dat schrijft, eten als iets dat de afgoden geofferd is en hun geweten zwak zijnde wordt bevlekt. Nou, Paulus zegt heel veel over het geweten, maar dat gaan we de volgende keer zien. Maar je moet niet vergeten, dit is bijvoorbeeld een pas bekeerd iemand, die heeft die kennis nog niet. Dus die komt uit die wereld van afgoderij en die weet dat nog niet. En hier gaat het over afgoderij, maar het kan op velerlei terreinen zijn. Hè? Paulus zegt ook, ik heb alles beschouwd als drek. En wij komen ook allemaal uit een andere leer of uit gewoontes waarvan je nu zegt, wacht even. Het heeft soms een tijdje geduurd, hè. Je komt of uit de Calvinistische leer of uit iets anders. En dan ga je door het woord leren. Die kennis had je nog niet, maar ga je steeds meer leren en zie je, dan gaat het veranderen in je leven. Maar stel je voor dat je gelijk al gezegd, dat is zo met de tekst onderdoor al gesmeten. Nou, dan had je het niet geleerd. Nou, en dat is wat hij hier zegt. Die kennis die hij net leest over er is maar één God. En al het andere, dat zijn geen goden. Ook die afgoderij met dat afgodsvlees. Nou ja, het is op zich, maakt niet uit, want ze bestaan helemaal niet en het vlees is ook niet besmet. Maar die kennis, voor zijn gevoel, zegt hij, ja, zijn verstand, zegt hij, want hij geloofde daarvoor, geloofde die in die afgoden, die man, waar we hier over spreken. Sommigen. Nee. Hebben erin gezeten, die geloofden in die afgoden. Hebben ze in geloofd. Dan komen ze op geloof, dan leert er is één God, het verstand zegt dat dan wel, oké. Dus je leert iemand Romeinen 1, daarom moeten we herhalen en blijven lezen. Want je verstand zegt op een gegeven moment soms wel, maar je gevoel zegt soms anders. En dan zit je daar en dan zegt je gevoel, wacht even, dat is toch gemeenschap? Ik heb gemeenschap met de afgoden op deze manier. Dus wat zegt zijn geweten op dat moment? Schuldig. Je zondigt. En dat gaat Paulus hem leren, dat dat niet het geval is. Maar er komt, hij heeft nog het geweten van de tijd voordat hij tot geloof kwam. En dan heeft hij het geweten van iemand als van een afgod. Van een heiden. Zijn verstand is verduisterd. En zijn geweten gaat hem nu schuldig verklaren op momenten dat dat niet is. Toen had hij geen last van zijn geweten. Nu is hij tot geloof gekomen. Hij zegt, hey, ik ben nu van God. En dit was overgoderij, dat weet ik nu. Nu zit ik daar afgodsoffer te eten. Maar ik weet dat het verkeerd is. Dus nu gaat hij zichzelf schuldig verklaren. Maar Paulus gaat dat weer leggen. En dan gaat hij, de oplossing is de gezonde leer. Dan krijgen we ook een rein geweten. En dat gaat je dan niet meer schuldig verklaren. Als je bijvoorbeeld in dit geval daaraan meedoet. Dus in ons geval ook. Ons geweten is compleet veranderd. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Mijn geweten verklaart mij nu niet meer schuldig. In die zin. Dus dat ik nu vergeving van zonde ga vragen. Als ik dat niet gedaan had vroeger. Hè, dan, als ik ga slapen nog even alles de revue laten passeren. En dan zijn mijn zonden vergeven. Deed ik dat niet, voelde ik me schuldig. Nu ga ik heerlijk slapen. Ja? En dat komt door de gezonde leer. En mijn geweten, dat blijft gewoon stil. Dat verklaart mij niet schuld. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor uw liefde. En ik dank u ook voor dat wij uw gezonde leer hebben, Vader. En dat dat in ons mag werken. En dat dat ons geweten mag sterken. En dat we daardoor ook verblijd mogen worden. En dat we ook de bekrachtiging mogen ervaren. Maar inderdaad, die kennis dat het ook de liefde in ons zal bewerken, want dat is wat ons sticht, maar wat ook anderen sticht. En dat we ook in die liefde, dat dat de motivatie zal zijn om broeders en zusters te benaderen en hun te winnen voor dit evangelie, Vader. En ook de liefde aan de ongelovigen te verkondigen, want het is de liefde van u die de mensen tot bekering leidt. En daar vraag ik en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.